Saartje Bregman en Tessel Zandstra. De Duurzame Radioshow met een glimlach.
Ja, goedemiddag allemaal. Jouw uurtje Duurzame Radio. In deze show delen we positief klimaatnieuws en geven we duurzame experts een podium. Dit doen we ook in ons boomvrije tijdschrift, op ons online platform en op ons Happy Times magazine socials.
Vandaag blikken we terug op de week zonder vlees, want hij zit er alweer op.
Ja, en zelf ook nog eens zonder zuivel, als het goed is. Daar hebben ook nog mensen aan meegedaan. Nee, ontzettend belangrijk. Vooral omdat het vorige week overal groot in de picture stond. Nou ja, in onze groene bubbel in ieder geval.
En op de reclameborden, hè, overal waar ik op de stations kwam, stond echt grote aanbiedingen. Wat er allemaal in de aanbieding was voor vega-dingen. Dus ik was heel blij.
Ja, en je merkt dat echt heel Nederland mee gaat doen. En daar gaan we het nou precies over hebben. Hoe effectief is dat? Hoe is dat eigenlijk gegaan? Doet Nederland mee? Nou, we gaan alles in ieder geval bespreken met de oprichter. En we zijn ook vooral benieuwd naar de lange termijn effecten ervan. Doen mensen ook langer mee dan alleen afgelopen week? En ja, we gaan dit allemaal bespreken in The Week After. Met als vegetarische hamvraag vandaag.
Ja, een terugblik op de week zonder vlees. Hoe effectief is het?
Tijd voor je wekelijkse portie positief klimaatnieuws.
Ja, dat klimaatnieuws dat komt straks op het halve uur. Ontzettend leuk. Maar we gaan nu eerst nog eventjes kijken naar het thema. Daar duiken we altijd eventjes helemaal in. En zo ook vandaag voor dit thema.
Ja, deze keer waren we vooral benieuwd hoeveel vlees en zuivel er gegeten wordt. VS, plantaardig en wat de verschillen in Europa eigenlijk zijn.
Ja, en vooral allereerst, first things first, wat is nou eigenlijk het probleem? Waarom is deze week in het leven geroepen?
Ja, een derde van alle CO2-uitstoot komt dus van de wereldwijde voedselproductie. Dat is insane. En dat is natuurlijk op een bepaalde manier niet helemaal erg, want we moeten gewoon eten, dus dat hoort er ook bij. Maar een derde van de uitstoot, het is niet helemaal hoe het zou moeten zijn, volgens mij.
Nou, en vooral ook omdat we ook nog eens best wel vaak gewoon wat weggooien en denken, ach, het is beschimmeld, dus ik kan het niet meer opeten.
Beter te veel dan te weinig, is toch altijd maar het motto hier in Nederland. Maar okay. Dat de voedselproductie de helft van het bewoonde land opslokt, is toch wel interessant. En het slurpt ook nog eens 70% van het zoetwater en 78% van het oceaanwater op.
Wat? Ja, hoeveel van ons water naar voedsel? Voedsel laten verbouwen, ook transporteren, wassen, schoonmaken, bewerken.
Nou, het grappige is dus dat wij het altijd maar over CO2-uitstoot hebben. En tegenwoordig gaat het ook steeds meer over landgebruik. Maar ik las dus laatst in een nieuwsbrief van The Guardian. En ja, dit hoor je me ongeveer iedere week zeggen, want ik vind het een fantastische nieuwsbrief. En die begonnen eigenlijk met de kop, het probleem van water en waarom we het er nooit over hebben. En ik denk dat dit precies de vinger op de zere plek legt. We hebben het nooit over water, maar water is zo schaars en zo nodig.
Waarom is het zo schaars?
Ja, omdat we dus ongelooflijk hard aan het vervuilen zijn met z'n allen. We lozen onze chemicaliën erin. We vissen alles leeg. We maken de bodem kapot. We zorgen ervoor dat die hele biodiversiteit daar weggaat. Wat eigenlijk natuurlijke zuiveringen zijn van het water.
Ja, net als algen natuurlijk die het water eigenlijk water maken waar we iets mee kunnen. En als we te veel vervuild water hebben, dan kunnen wij niet veel langer leven.
Voilà.
Shit. Oké, okay. Ja, mag gewoon gezegd worden. Schelden hoort er ook bij in deze radioshows. Maar wat ik ook nog zag, is dat er dus ook nog eens 80% daarvan de bedreigde diersoort eigenlijk, sorry, nu zeg ik het verkeerd, van alle bedreigde diersoorten zag ook 80% zijn omgeving verdwijnen door landbouw.
En dit is dus het andere hele grote probleem, en dat is het landgebruik. En daar gaat het gelukkig steeds vaker over. Maar als we bijvoorbeeld kijken naar soja en de sojaplantages, dan ja, dat weten we. Daardoor wordt regenwoud gekapt, de Amazone wordt gekapt voor onder andere sojaproductie. En dan zeggen ze altijd, ja, en jij zit allemaal sojamelk te drinken en je sojaburger te eten. Maar dat soja wat daar aangeplant wordt, is veevoer. Dus dat is eten voor de dieren. Dus daar heb je al energieverlies, want dat wordt niet helemaal omgezet. En dan vervolgens moeten wij die dieren ook nog eens eten, waardoor het een super inefficiënt voedselsysteem is, waardoor er dus hele bos gekapt worden, want die dieren eten ongelooflijk veel. En dan gaan wij het daarna ook nog eens, nou, ik heb toch niet zo'n zin meer in mijn kroketje, ik gooi de helft maar weg. Nee, goed, dan heb je dus bos gekapt voor helemaal niks.
Oké, okay, wacht even. Dus jij zegt, soja verbouwen is op zichzelf niet verkeerd, maar als je dat doet als voedsel voor veevoer, en dat gebeurt op gigantische schaal voor kippen, varkens, koeien, noem het maar op, dan zijn we op de verkeerde manier ons land aan het gebruiken.
Het ding is dat een mens eet veel minder dan een koe. Ja. Een mens eet minder dan een koe. En dat betekent dat we dus ook in theorie veel minder land nodig zouden hebben als alleen maar mensen zouden eten.
Precies.
In plaats van dat we al die dieren laten eten. En hoe kwam ik hier nou op? Omdat we dus het landgebruik, dat heeft enorm veel, dat dijt uit aan alle kanten. Groeit dat uit zijn voegen. En daardoor halen wij natuur weg. En door het weghalen van de natuur hebben dus minder wilde dieren en minder insecten. En alle biodiversiteit die daar leeft, veel minder ruimte om te leven. Mm. En dat zorgt er dus voor dat we 80% van de diersoorten bedreigd zijn.
Door de landbouw. Ja. Dus we zetten het weer helemaal naar onze eigen hand. Eigenlijk zien we dat elke week op een manier wel weer voorkomen. Maar oké, als we dan even terug naar dat thema, die vegetarische hamvraag. Hoe effectief is nou zo'n week zonder vlees en zonder zuivel? Ik dacht, ik ben wel benieuwd, hoe staat het er eigenlijk voor in de eiwittransitie? En misschien nog even uitleggen, wat is die eiwittransitie dan precies?
Ja, mag ik de vraag terugstellen, ja. Tess? Kan je uitleggen wat de eiwittransitie is?
Ja, zeker. Dat is de verandering naar waar wij onze eiwitten vandaan halen. Dus alles wat we nodig hebben om... We denken altijd vlees. Ja, ik zie het fantastisch, moet ik toch even melden. We hebben een nieuwe technicus en die staat zo hard mee te schudden van... Ja, dit klopt, dit is waar. Nou, de eiwittransitie, daar heet het waarschijnlijk ook mee. Dat is dus precies waar haal je eiwitten vandaan. We hebben geleerd vroeger, je hebt genoeg eiwitten uit dierlijke bronnen nodig. Dat schijnt dus best wel mee te vallen. En wij willen dus, iedereen die dus meewerkt aan die eiwittransitie heeft als doel om meer plantaardig te eten.
Ja, en nog een fun fact die ik heb meegenomen uit mijn fysiotherapie achtergrond. Toch nog handig dat die af en toe van pas komt. Is in Nederland zijn we altijd heel erg bang om te weinig eiwitten binnen te krijgen. Want we sporten veel of we hebben gewoon geleerd van vroeger dat we te weinig eiwitten binnenkrijgen. En er is eigenlijk maar één hele specifieke groep die echt een eiwittentekort heeft. En dat zijn de 85-plussers.
Ah,
echte
nee.
oude mensen. Want die hebben heel veel... Nou ja, zij hebben vooral heel veel degradatie van hun spiervezels. Dus zij hebben echt heel veel eiwitten nodig. Voor de rest, de gemiddelde Nederlander eet veel te veel eiwitten. En dat kan zelfs schadelijk zijn. Dus we moeten vooral helemaal niet gaan denken in overkomen eiwittentekort. We moeten dat gaan compenseren en vervangen en allemaal plantaardige eiwitten gaan eten. Ja, eiwitten zijn bouwsteen, ongelooflijk belangrijk. Maar we hebben vaak veel te veel van deze bouwsteen en dat kan weer een averechts effect hebben. Dus check eerst of je überhaupt wel nog meer eiwitten nodig hebt.
Dit was het lesje van de fysiotherapeut. Oprecht heel belangrijk. Dit weet ook weer niemand. Dus, en hoe kan je dat nou checken? Even laten meten in je bloed of zoiets?
Je kan natuurlijk bijhouden op apps zoals MyFitnessPal. Maar je kan ook gewoon een beetje een inschatting maken van hoe ziet mijn dieet eruit? Ben ik heel veel eieren en zuivel aan het eten? Of kies ik heel veel bladgroenten? Zit ook heel veel eiwitten in?
Gewoon eens eventjes, eigenlijk eens even induiken.
Doe gewoon even een beetje kleine research.
Precies, oké. Okay. Maar de vraag was eigenlijk, hoe staan we ervoor in die eiwittransitie? Nou, nu weten mensen wat dat is. Hoe staan we ervoor? Wat zijn de cijfers? Hoeveel mensen eten dan eigenlijk nog vlees en zuivel? En hoeveel, eigenlijk niet?
Nou, ik ben die cijfers even gaan opzoeken. En ik wist dat het natuurlijk niet denderend was. Als ik ook om me heen kijk, bijvoorbeeld mijn hockeyteam, was ik altijd best wel van, oh, dit zijn hoogopgeleide vrouwen. Daar zie je toch vaak dat het gehalte vegetariërs wat hoger is. Niemand vegetarisch.
Oh.
En ik baal er dan wel eens van. En dan worden er weer bitterballen besteld. Dan denk ik, ja, kijk, het feit dat ik nu niet mee kan eten, dat is mijn issue. Maar ik vind eigenlijk het veel grotere probleem is dat jullie er allemaal niet mee bezig zijn. En dat vertaalde zich ook goed terug in de cijfers. 0,5% van de Nederlanders eet veganistisch.
Jezus.
Ja.
Dat is wel heel weinig.
Ietsjes meer, 2,5% eet geen vlees en zuivel. Volledig vegetarisch. Ook nog erg matig. Maar het goede teken, en dit is natuurlijk wat we ook veel vaker nu horen, is dat het overgrote deel, meer dan 50%, eet flexitarisch. En dat betekent dus meer dan 3 dagen in de week geen vlees.
Kijk, maar dit is belangrijk. Uiteindelijk is dit waar we naartoe moeten. We hebben vorige week uitgevonden iemand die zei, als wij allemaal die rijkste 1,3 miljard mensen van deze wereld zouden halveren, dan hebben we ongelooflijk veel bereikt. Dus ik vind dat goed. Lekker bezig, flexitariërs.
Nou, en ik wil nog één opmerking erbij maken. En ik wilde hem factchecken en het lukte me niet. Dus ik ga even een oproepje doen aan Aniek Monen, die hopelijk aan het luisteren is. Zij heeft mij ooit verteld dat je maar 3,5% van de bevolking nodig hebt om een verandering teweeg te brengen. En als ik dan kijk naar, er zijn 2,5% vegetariërs.
Ja, dan zijn we er bijna.
1%. Plus 1,5% veganisten. Dus we zitten eigenlijk al op 3.
Ja, ik vind dit, want die eten ook geen vlees en geen zuivel. alleen nog een beetje vis.
Ja, dus Annie, wil je alsjeblieft even bevestigen dat dit waar is? Ja. Geef ons hoop.
Even via de socials. Nee, te gek. Ik denk dat dit het allerbelangrijkste is. En wij zaten nog even te kijken. We hebben nog een soort van zuivel, vlees en vis vergelijking gedaan. Dus in termen van uitstoot, in termen van landgebruik. En dat runderbiefstuk er natuurlijk met kop en schouders bovenuit steekt.
Dat komt voornamelijk dus echt door die ontbossing ook. En natuurlijk dat die hele koe superveel scheten laat en boeren laat. En daar komt allemaal gas bij vrij. Maar dus een heel groot deel zit ook in de ontbossing. Omdat die ongelooflijk veel eten. En kip is dus een stuk minder belastend. Omdat het gewoon hele kleine beestjes zijn die gewoon niet zoveel honger hebben.
En die ontbossing brengt dus een CO2-uitstoot met zich mee. Omdat die bomen geen CO2 meer kunnen opnemen. Zo moeten we het rijtje.
Nou ja, en die worden verbrand. Dus die stoten er ook nog eens letterlijk uit.
Oké. Dus maar dit is een goeie. Runderbiefstuk, die steekt dus met kop en schouders bovenuit. Met 30 kilo CO2 per nodige kilo runderbiefstuk. Maar die gebruiken dus ook 15 vierkante meter land voor elke kilo vlees. Dus omdat koeien nou nog eenmaal groot zijn. En toen zat ik eens te kijken. Wist jij gewoon dat kaas op de helft hiervan zit? Dat vind ik gewoon hartstikke veel.
Dit is precies de reden waarom ze niet alleen maar de week zonder vlees zijn, maar de week zonder vlees en zuivel. Want wat mensen deden en wat ik bij mezelf ook zie, toen op het moment dat ik vegetariër werd, ging ik een soort van als een gek compenseren met kaas. Want dat mocht ik nog wel. Ja. En dan vind je jezelf een beetje zielig, want je mag geen vlees meer eten. Nou goed, allemaal verkeerde mindsets natuurlijk die er naar boven komen. Maar dat gebeurt in het begin nou eenmaal gewoon. En dan gaan mensen volle bak compenseren met kaas. En het zou dus zelfs kunnen dat je CO2-footprint dan gelijk blijft, omdat die van kaas zo ongelooflijk hoog is.
Ja, omdat dat natuurlijk weer van melk is gemaakt. Oké, we gaan het er deze hele show over hebben. Maar we gaan nu al eventjes een sprong vooruit maken. En dat is gewoon eerst even lekker luisteren naar een liedje. Hier hoor je Chandler van Sia.
Dit is Happy Times Radio. De duurzame radioshow met een glimlach.
Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call, phone's blowing up. Ring up my doorbell, I feel the love, feel the love.
Gonna swim from the chandelier, from the chandelier. I'm gonna kneel
Nou eigenlijk de laatste ontwikkelingen rondom het eten van vlees, zuivel. En dan heb ik het wel over positief klimaatnieuws. Maartje, wat zie je gebeuren?
Ja, ik heb dus iets voorbij zien komen. En het is al een tijdje geleden dat het omhoog kwam. En ik vind het een beetje bijzonder. Ik vind aan de ene kant heel goed dat het er is. Dat het er aan het komen is. Dat het op sommige plekken al gelegaliseerd is. Dat we in Nederland er nog een beetje moeilijk over doen. In heel Europa trouwens. Dat komt door strenge wetgeving.
Waar ga jij dit over hebben?
Er is een ontwikkeling gaande, Tess. En toen ik dit hoorde, viel ik stijl achterover van mijn stoel. Dit is gek. Je kan het niet bedenken. En toch weten mensen toch weer iets te verzinnen. Dat is ongelooflijk.
Nu denk ik aan een soort van drugs in plaats van vlees. Maar waar ga jij naartoe?
Nou, misschien lijkt het er ook wel meer op drugs dan op vlees. Het gaat namelijk over labvlees.
Gekweekt vlees.
Gekweekt vlees uit het lab. Het laboratorium. En dat is in 2013 is die eerste onthulling gedaan. Door Mark Post. En daar hing nogal een prijskaartje aan. Want dat is natuurlijk alles wat nieuw op de markt is. Het ging over 140 gram. Dat kostte maar liefst 2,5 ton. Maar goed, dan heb je wel een echt goed stukje vlees, hè? Bedoel.
Maar dan weet je dan niet wat je eet. Ik zou denken dat het plastic zit te vreten gewoon.
Maar dat is dus een grap. Het is gewoon dierlijk vlees. Kijk, het is
gekweekt natuurlijk in een lab.
Het is gekweekt. Het mooie is aan leven dat het groeit.
Ja. Ja.
Dus die cellen die vermenigvuldigen zich. Tot het op een gegeven moment gewoon helemaal een stukje vlees. Het mooie hieraan vind ik dat je het dierenleed eruit haalt. Het is gecentraliseerd, het dierenleed. Je moet namelijk steeds een biopt nemen. En voor iedereen die ooit wel eens een biopt heeft laten nemen, weet dat echt niet zonder pijn gaat. Dus het dierenleed is zeker niet volledig weg. Maar het zorgt er wel voor dat we van één koe heel veel vlees kunnen afnemen. Maar en we dus niet voor al die verschillende koeien kunnen.
Kun je niet forever vlees afnemen van dat stukje biop? Dat er nog maar ooit één koe is geweest die een stukje heeft af moeten nemen. En dat je daar dus, omdat het blijft groeien, geen idee.
Misschien moet je Mark even opbellen en dit tegen hem zeggen. Ik vind het wel een goed idee.
Ik ga het even vragen. Mark Post, ik bel je binnenkort.
Ja, en het ding is dus dat het nog niet veilig genoeg is voor Europa. Nu zag ik wel, waarom heb ik dit nu natuurlijk opgebracht naar één, omdat het natuurlijk over vlees gaat, maar ook omdat ik dus zag dat er in andere landen buiten Europa wordt het dus steeds meer toegestaan. Omdat die wet en regelgeving over de voedselwarenautoriteiten iets minder streng zijn. En daar gaan ze het dus gewoon uitproberen. En ik vind het mooie hieraan dat we dus techniek ook inzetten om de wereld te verduurzamen en te verbeteren. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik het nog wel een beetje een spannend onderwerp vind.
Ja, ik vind het ook heel erg spannend. En aan de andere kant, laten we het gewoon testen. Laten we kijken wat er gebeurt. Laten we ook gezondheid in de gaten houden. En als je toch een klein beetje minder dierenleed wil, hoeveel betaal je nou nu voor kweekvlees?
Ja, iets minder dan 2,5 ton, denk ik.
Je krijgt korting als je dit hoort.
Ja,
nee, snap
met
ik.
De code. Ja.
Niet van ons, helaas. Ik zat even te kijken van ons.
Zou jij dat eten?
Ja. Ik moet het eerst even zien. Het is toch echt even
okay,
de oude mensen.
Het ziet er gewoon hetzelfde uit. Het is even gezond. Het is goedgekeurd door de Europese Commissie. Het is veilig.
Okay.
Het is gekweekt vlees. Tessel hier op je bord.
Ik eet gewoon echt geen vlees meer. En sinds dat in mijn hoofd is gaan zitten, vind ik gewoon al het vlees er niet meer lekker uitzien. Herkenbaar?
Heel herkenbaar.
Ja, ik probeer echt de beste woorden in mezelf naar boven te halen. Want ik snap dat mensen dat ook nog niet per se hebben. Wij zeggen ook, duurzaamheid hoeft niet perfect. Je hoeft niet allemaal te stoppen met vlees. Maar ik ben gewoon op zo'n level dat... Nee, niet meer terug.
Nee, nou, duidelijk.
Ik heb juist even gekeken naar wat is nou... Welke wereldkeuken is nou eigenlijk het meest duurzaam? En wat denk jij? Wat denkt de luisteraar die nu mee zit te luisteren? Wel, ja.
Ja, als ik dan naar mijn eerste ingeving moet luisteren, wat is een duurzame keuken waar ze dus weinig vlees en weinig zuivel eten? Die hebben de meeste uitstoot, dus dat zal wel duurzaam zijn. Vaak gaat dat niet helemaal samen. Vaak zie je dat het of heel veel, veel zuivel is of heel veel vlees. Ik denk sowieso niet de Fransen, want die hebben en charcuterie.
Ja,
vlees en kaas.
Argentinië gaat ook slecht.
Ja,
die is het ook niet.
Die zullen het ook niet zijn. En misschien Azië?
Ja, in Azië eet ze natuurlijk vooral in India is de koe heilig. Dus daar wordt beide producten van de koe worden dus niet gegeten. Geen vlees, geen zuivel. En dat scheelt een hoop.
Oh ja, dat kan
dus
worden.
Dus die strijden om de prijs samen met de Mediterraanse keuken. Waar ze gewoon veel kikkererwten, linzen, groenten eten, brood eten. Er wordt echt wel wat vlees gegeten, maar ze gaan op een andere manier mee om.
Ja.
Dus de winner is toch mediterrane keuken en de Indiase keuken. Want die doen het namelijk op een andere manier. Je kan in India ook heel veel vlees of kip eten. En ik dacht, om in Nederland gewoon die een stukje duurzamer te maken, laten wij ook de koe heilig maken.
Ik vind dat een hele mooie positieve framing.
Toch? Ja. Oké, we gaan er zo alles over doorpraten met Enzo, de winnaar van Heel Holland Bakt seizoen 9. En die bakte alles vegan. Te gek, wat een ballen, heerlijk. Maar nu gaan we luisteren naar Is It Love van Loreen.
You'll find me in the echo of the dark, working on the rhythm of your heart. Lost you in the maze, now let me out. Is it love, is it love, is it love? Without a warning, without a sign, will you call me or will you hide? There's a shadow in my mind.
Is de eerste deelnemer van Heel Holland Bakt die volledig op de vegan tour ging. En hij won. Jannie van der Heijden en Robert van Beekhoven noemden hem... Robert van Beekhoven noemde hem inspirerend en veelbelovend. En met die woorden schreef hij zijn eerste kookboek Heel Holland Bakt Vegan.
Ja, was het maar zo'n feest. Dit jaar ging hij terug naar zijn Franse roots en dook hij in de kastjes van zijn oma, waar hij verschillende recepten vond. Vandaag de dag, 12 maart, lanceert hij zijn bakboek Patisserie Koekoe, waar hij recepten uit de oude kast in een nieuw vegan jasje heeft gestoken. Wel, ze waren al vegan. Aan de lijn hebben we Enzo Perez Labourdet. Op een schaal van 1 to vegan gebakje, hoe voel jij je over de lancering van je nieuwe kookboek?
Hoi, hoi. Ik ben best wel stresskip, dus ik voel me 9 qua excited, maar ik denk ook een 8,5 qua stress.
Oké, haal even lekker rustig adem. Ja. Je bent hier nu 10 minuten in de leukste show van Nederland.
Maar het is al gebeurd toch, Enzo? Dat boek, dat is er. Dat is nu gelanceerd, toch? Voel je dan niet nu juist de last van je schouders af?
Ja, eigenlijk zou dat logischer zijn. Hè? Ja, het boek is eigenlijk stiekem al sinds vrijdag in de winkel. En vandaag hebben we meer een soort van de officiële lancering. Dus er komen wel foodies en koks en kookboekschrijvers. Dus misschien is het probleem meer dat ik niet zo goed tegen positieve aandacht kan.
Oh, dan zit je hier toch verkeerd. Nee hoor. Hey, we gaan straks alles over jouw boek hebben. Maar eerst even first things first. Bij Heel Holland Bakt liggen de tafels vol met eieren, boter, chocola. Noem maar op. Alles wat niet vegan is. Hoe ging jij daarmee om? Ervaarde je veel weerstand om volledig vegan te gaan bakken?
Het begon al bij de audities. Je hebt iets van 4 of 5 auditierondes. En daar had ik al vegan baksels mee. En toen vroegen de producers van, goh, ben je helemaal vegan? Nou, dat was ik toen de tijd eigenlijk zo goed als, maar nog niet helemaal. En zij zeiden, kijk, als je het wil, dan kan je gewoon alles vegan gaan bakken. Vind ik het alleen maar tof. Dus toen zei ik bij de audities al van, oké, vet, gaan we doen. En toen hoorde ik wat de eerste opdracht was. En dat was dus een slagroomtaart. Die moest ik voorbereiden. En een slagroomtaart is echt voor iedereen die bakt. Het is slagroom, het is eieren, het is boter.
Ik kon helemaal niks wat je makkelijk kunt vervangen.
Ja, dus toen dacht ik echt van, Jezus Christus, mensen.
En je kan zeker niet met die vegan slagroom van de Appie aankomen.
Nee, precies. Dus ja, dat was toen echt die eerste opdracht. Dat was echt mega puzzelen. Ik heb het toen volgens mij opgelost door plantaardige room te vinden. En dan een soort plantaardige mascarpone uit Duitsland te importeren. Dan kan je het zeg maar wat vetter maken en dan kan je het wel opkloppen. En dat werkte. Toen dacht ik, oké, als ik die eerste opdracht heb overleefd, dan ga ik gewoon winnen.
Ja, dan kan je alles als je dit kan.
Maar dat was gewoon mijn doel.
Ze stonden er dus wel voor open. Ze hadden wel zoiets van, nou is goed, ga maar regelen.
Ja, ze stonden wel voor open. Ik denk Jannie bijvoorbeeld, die is heel, heel erg, ja, hoe zeg je dat, niet trendgericht, maar ze is wel heel erg op de hoogte van de trend. Ze weet heel goed wat er gebeurt en staat voor alles open. En Robert, dat is echt een technicus en die wil gewoon de allerbeste kwaliteit.
Ja,
dus die was wat sceptischer.
Ja.
Die zei ook van, ik vind het heel tof wat je doet, maar als het niet goed is, dan ga je gewoon naar huis.
Ja, nou, terecht ook, hè? Het moet wel lekker zijn. Ja, ik zit helemaal, ik smul nu van Heel Holland Bak dit seizoen. Ik heb het nog nooit gekeken. En met mijn vriend zitten we nu helemaal op zondagavond klaar. Ze zegt, twee oude lullen op de bank. Maar ik vind het zo leuk om te kijken. En vooral, eigenlijk jammer dat niemand in jouw voetsporen is getreden op dit moment. Hoe kan dat nou?
Ja, ik weet niet of ze het nog niet durven. Of ik denk dat veel mensen de impressie hebben dat het moeilijker is vegan bakken. Wat niet per se waar is. Het is gewoon anders. Het zijn andere technieken. Ik zie het zelf altijd als, net als je de Indiaanse keuken hebt of de Italiaanse keuken, is de vegan keuken een soort van een keuken op zich. Met eigen technieken en zo.
Het is gewoon een land. De vegan keuken. Daar moeten we gewoon een land van maken. En dan wordt het meegenomen in de wereldkeukens.
Veganistan of zo.
Veganistan, ja, die vind ik goed.
Ja. Maar ik weet niet waarom ze het niet durven. Ja, misschien moet je het gewoon wat meer uitproberen.
Ja, dat denk ik ook. En het belangrijkste, hoe ging dus de rest van die deelnemers daarmee om? Als jij vegan dingen aan het maken was. Ik bedoel, je scoorde hoog, je won ook. Maar werd er een soort van naar jou gekeken van, jeetje, heb je hem weer? Of werd er gewoon echt wel met nieuwsgierige leuke vragen gesteld?
Ja, ik denk van de mededeelnemers, dat zijn allemaal hele enthousiaste mensen die heel graag bakken. Dus ik denk op één of twee na, er was één iemand die had een varkenshouderij, die was niet zo fan. Maar verder waren de andere deelnemers eigenlijk heel enthousiast en heel benieuwd. Vooral toen ze dingen proefden, snapten ze het ook gewoon. De kijkers, die waren verdeeld. Ik denk de meeste kijkers vonden het gewoon heel interessant. En je had natuurlijk een paar die op Twitter helemaal losgingen.
Ja, want ik merk dat dus ook wel. Dat als wij iets over vegan of vlees of iets delen, dat onze inbox vol loopt met haatreacties. Maar jij was gewoon op de landelijke tv te zien met vegan dingen. Hoe was dat?
Ja, vooral de finale. Er zijn bijna 4 miljoen kijkers. Ik moet zeggen dat er op Twitter wel wat haat was. Of in ieder geval wat mensen die zoiets hadden van, ach, daar heb je weer een vegan. Maar het viel eigenlijk wel heel erg mee voor zoveel kijkers. Dus ik denk, ik ben zelf niet per se een activist. Ik ben gewoon iemand die het uit mijn eigen enthousiasme doet en gewoon zo kookt. Dus ik denk dat heel veel mensen zoiets hadden van, oh ja, dat is gewoon Enzo en dat is wat hij doet. Maar dat daardoor ook wel meer mensen ervoor open stonden. Omdat het niet was van, je moet vegan zijn, maar meer zo van, dit is wat vegan is, zeg maar.
Ja, precies. En om dan meteen een mooi bruggetje te slaan naar je huidige nieuwe bakboek, dat zijn de recepten van jouw oma. En die waren dus al vegan? Of hoe werkt dat?
Nee. Het was eigenlijk lag er bij mijn... het boek is geschreven door mijn 3 oma's. Dus je hebt mijn Franse oma, mijn Britse oma en mijn Franse Algerijnse ooggrootmoeder. En toen mijn oma naar het bejaardentehuis ging, die heeft helaas Alzheimer, vonden we een schriftje bij haar in de keuken. En daar staat dan op recepten opgeschreven toen papa moe was. Dus dat zijn recepten die ze samen met mijn ooggrootmoeder heeft opgeschreven toen mijn ooggrootopa in het bejaardentehuis zat. En omdat mijn ooggrootoma bakster was, zijn dat eigenlijk hele korte recepten. Gewoon ingrediëntenlijsten en er staat onder, stop alles bij elkaar, doe het in de oven.
Maar doe het wel even goed en zo. Ja.
En daar zitten ook heel veel recepten met vlees tussen. Maar ook veel recepten, als ik goed keek, dat ik zag van, goh, ze gebruikten eigenlijk best wel vaak bijvoorbeeld appelmoes in plaats van eieren. Aardappelen in plaats van boter en eieren en brioche. En toen ik daar wat dieper in ging duiken, ook op het internet, kwam ik erachter dat vooral in tijden van schaarste, dus tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar daarvoor al, heel veel dingen die heel duur waren, zoals boter, melk en ijzer, werden uitgefaseerd en werden vervangen door dingen die wel heel toegankelijk waren.
Zoals appelmoes.
En dat was een soort van inspiratie om nieuwe recepten te schrijven, geïnspireerd door mijn oma's recepten.
Ik vind het heel bijzonder dat jij gewoon een soort van de oude traditionele recepten weer in een modern jasje stopt. En je hebt ze geloof ik ook aangevuld en met nog wat eigen lekkere recepten.
Ja, het zijn eigenlijk allemaal eigen recepten, maar wel een soort van voortgebouwd op wat mijn oma maakte. Wat ik wel mooi vond is dat mijn Franse oma, die vertelde me altijd toen zij aan het bakken was. Maakte zij bijvoorbeeld koekjes die mijn overgrootmoeder in Algerije maakte. En dan vertelde ze van, goh ja, we hebben hier geen reuzel, we hebben hier geen amandelen, die zijn veel te duur, dus we gebruiken hazelnoten en we gebruiken zonnebloemolie. En als jij straks in Nederland die recepten gaat gebruiken, ga je vast ook andere dingen gebruiken.
Dus ze ja, geef je eigen twist.
Altijd zoeken naar oplossingen. Ja, dus ik vind het wel heel tof.
Er zit één koekje in bijvoorbeeld waar zij appelmoes voor gebruikte. En daar gebruik ik dan bosbessen voor, omdat we die makkelijker kunnen kopen tegenwoordig. En vaak ook wat luxer bakken dan vroeger. Dus dan krijg je een heel mooi donkerpaars koekje met bosbessen smaak.
Wat heerlijk. Hoe kunnen we die dan zelf gaan maken? Moeten we dan jouw nieuwe boek kopen of wat?
Ja, dan moet je helaas het nieuwe boek kopen.
Waar kunnen we die halen? Waar staat die?
Hij staat op... Wacht, ik heb het boek nu niet voor me. Maar hij staat in het hoofdstuk koekjes. En het zijn meer dan 90 recepten. Dus het is echt...
Nou, ik ga wel gewoon even doorbladeren en dan kom ik hem vanzelf tegen.
Maar ik wil weten waar we hem kunnen kopen. Is het in de winkel? Is het online? Kom je hem brengen? Hoe werkt het?
Ja, kom ik hem brengen. Maar yes. Hij is verder bij bijna elke boekenwinkel te koop. Iedere kookboekwinkel heeft hem. En online natuurlijk op debol.com.
Nou, dat gaan we gewoon even regelen. Om hem af te sluiten, Enzo, hebben wij nog een duurzaam dinsdagdilemma voor je klaarstaan.
Ja, en dat is een hele leuke. Luister goed.
We hebben hem een beetje specifiek natuurlijk gemaakt. Oké, je moet kiezen. Elke week Jannie en Robert bellen met nieuwe inspiratie over hoe Heel Holland Bakt Vegan kan bakken. Of voor elk boek dat je nu verkoopt, moet je eigenhandig een boom in de grond zetten.
Ik denk dat ik toch Jannie en Robert ga bellen. Ik vind het niet zo moeilijk om ze te stalken.
Maar ze moeten echt ombellen, hè?
Ja, ik ga ze omlullen en ik ga ze bellen. Maar dat kan ik wel. Ik denk vooral Jannie, als ik een beetje lief glimlach.
Kijk, wat heerlijk. Dus veel succes. Jij gaat elke week Jannie en Robert opbellen en weer nieuwe inspiratie geven. Tot ze over een jaartje vegan.
Dat lijkt me fantastisch.
Helemaal goed. Ontzettend leuk dat je er was, Enzo. Wij gaan nu verder, want straks na 3:30 knalt het positieve klimaatnieuws door je speakers. Dat is het al. Maar ook nog even een paar minuutjes wachten. Eerst gaan we nog even luisteren naar Iron to the Sun.
voor je wekelijkse portie positief klimaatnieuws.
Goedemiddag, mijn naam is Daniel Nussbaum en dit is het positief klimaatnieuws. Afgelopen week bereikten het Europese parlement en de Europese Raad een voorlopig akkoord rondom verpakkingen. Het doel van de nieuwe maatregelen is om duurzamer met materialen om te gaan en de veiligheid te verhogen. Het voorlopig akkoord verbiedt vanaf 2030 eenmalig gebruik van plastic, zoals verpakkingen van fruit en groenten en saus in horeca, en moedigt navulopties aan. Verder moeten verpakkingen recyclebaar zijn en beter in te zamelen. Ook mogen verpakkingen tegen 2030 geen eeuwigdurende chemicaliën en andere schadelijke stoffen meer bevatten. RTL en Buienradar lanceerden afgelopen vrijdag iets nieuws: het energieweerbericht. Iedere vrijdagavond om 7:55 tijdens de live-uitzending van RTL Weer op RTL 4 worden kijkers voortaan ook bijgepraat over de invloed van het weer op onze energievoorziening. Er worden tips gedeeld over hoe groene stroom optimaal kan worden benut, zoals het gebruik van huishoudelijke apparaten op gunstige momenten of het opladen van elektrische auto's. Dit initiatief moet zorgen voor meer bewustzijn rondom energieverbruik, wat kosten voor consument bespaart en natuurlijk beter is voor ons klimaat. Aldi lanceert een plantaardig huismerk onder de naam My Way. Onder dit huismerk worden plantaardig zuivel- en vleesvervangers verkocht. De supermarkt zet in op een 50-50 verhouding tussen dierlijke en plantaardige voeding in 2025. De discounter geeft aan een belangrijke rol te spelen in de eiwittransitie. Het merk werd eerder al in de Duitse winkels geïntroduceerd en nu is hij uitgerold naar Nederland.
Ja, alleen maar weer goed nieuws.
Ik hoor de eiwittransitie weer voorbij komen. Ja. Ik word er toch wel blij van, dat dat nu gewoon steeds meer in normale taal gaat worden voor ons.
Kijk, aan de andere kant, als je het niet wil gebruiken en je hebt gewoon graag over minder vlees eten, vinden wij dat ook helemaal prima. Maar het allerbelangrijkste vind ik dat Aldi gewoon dit zo belangrijk heeft, als belangrijk heeft beschouwd, gezegd hebben, wij voelen ons hier verantwoordelijk voor, dus wij gaan iets in de markt zetten.
Ze kunnen ook niet meer echt achterblijven. Je ziet nu wel aan alle kanten dat alle verschillende supermarktketens met hun eigen huismerk producten de vegan tour op gaan. Dus alleen maar heel goed.
Ze hoeven niet een eigen merk nu al te introduceren. Dat hoeft niet. Ze kunnen ook andere verkopen. Maar goed, dat is duurder. Dus ik vind het goed dat je in zo'n discounter supermarkt dit ook ziet. Het is onwijs belangrijk.
En over onwijs belangrijk gesproken, wat ik toch wel weer interessant vond, is dat weerbericht.
Ja, RTL en Buienradar. Het energieweerbericht. Als je luistert elke vrijdag. En dan hoor je dus gewoon alle ins en outs over die groene stroom. Wanneer laat je auto? Wanneer kun je je wasje draaien? Dus wanneer ben je eigenlijk goed bezig?
Ik denk dat dit zo'n onderschat grote impact kan hebben. Ik denk echt dat het heel belangrijk is, omdat we allemaal op hetzelfde moment die stroom vragen. Maar dat kan natuurlijk niet. Het wordt altijd heel erg verdeeld. Ik vind het supergoed om mensen bewust te maken dat we te maken hebben met niet een onuitputbare bron, maar dat we gewoon even nadenken voor iets.
Het is gewoon echt een nieuw klasje, een nieuwe les. Zo kennen we het nog niet, maar zijn we eigenlijk wel benieuwd naar. Ik zie ook al verschillende energieleveranciers die hiermee werken, bijvoorbeeld met dan weer de autofabrikant, dat je het in je auto ook die voorspeller ziet. Ja, dat vind ik gewoon hele goede dingen. En als het Europees Parlement daar dan ook nog eens overheen gaat met minder plastic, minder in ieder geval echt heel veel verbieden, dan zijn we gewoon knijtertje goed bezig. Dus ik ben...
Ik word er helemaal blij van. Ja. Ik word er helemaal blij van. En waar ik ook heel blij van word, is het interview die we nu gaan hebben.
Ja, en ik ben super blij dat we haar in de show hebben. We gaan namelijk bellen met Isabel Boerdam. In 2013 startte ze het platform De Hippe Vegetariër, wat binnen no time een groot succes werd. Dat smaakte naar meer. In 2018 lanceerde ze De Week Zonder Vlees, waarmee ze in de Food 100 terechtkwam als changemaker onder de 30. Ze richtte het bedrijf Green Food Lab op, waar deze campagne onder valt, en is ook nog eens foodconsulent en communicatieadviseur.
Ja, en alsof dat nog niet genoeg was, publiceerde ze 3 boeken, waaronder de welbekende Vega-bijbel. En dit alles doet ze onder het motto: wij zetten ons in om meer plantaardig het nieuwe normaal te maken. Dat is immers een kleine moeite met de grootste positieve impact op het klimaat. Ik heb het natuurlijk over niemand minder dan Isabel Boerdam. Isabel, de week zonder vlees zit erop. Hoe voel jij je?
Ja, ontzettend blij. En ik vind het ontzettend leuk om in de uitzending te zijn en met jullie terug te blikken. Want het was echt een turbulente week, kan ik wel zeggen. Ik weet niet of jullie het meegekregen hebben, maar zelfs een aantal boeren zijn op de tractor voor de supermarkt gaan protesteren. Dan weet je wel dat je toch doet opdraaien.
Er is wat wakker geworden.
Wat goed. En wat voor leuzen riepen zij?
Nou, in ieder geval dingen als week met meer vlees en zuivel. En er is ook een feest gehouden om te vieren dat het voorbij was en dat de kaasblokjes weer gegeten konden worden. Maar ik moet daar ontzettend om lachen, want ik ben helemaal niet bezig om de hele wereld vegan te krijgen. Maar vooral om mensen in een week even iets anders te laten eten. Dus ik wil helemaal op niemand zijn tenen staan. Maar nou ja, kennelijk was het toch een lastige thematiek.
Maar dit is precies wat we net ook al tegen Enzo zeiden. Op het moment dat iemand ook maar iets vertelt over vlees of vegan, dan gaan alle mensen soort van met een hakje in het zand en wordt er gejoeld. Maar als je gewoon één op één een gesprek hebt met iemand daarover, zijn eigenlijk al best wel veel mensen flexitarisch en willen ze best wel wat minder en willen ze ook echt wel luisteren. Dus ik denk dat dit ook misschien wel gewoon een beetje hard schreeuwen weinig inhoudt.
En Isabel, ik vind het eigenlijk zelfs weer positief nieuws, want negatieve aandacht is ook aandacht en het geeft je een plek om met mensen in gesprek te gaan. Heb je dat ook gedaan?
Ja, zeker weten. Het is echt het gesprek van de dag geweest in Nederland. We hebben ongelooflijk veel mooie media-aandachten gekregen. Maar het was ook in heel veel kantoren actief. Ik kreeg allemaal foto's toegestuurd vanuit Rituals hoofdkantoor, Nestlé, Unilever, Defensie, van alles. Allerlei restaurants deden mee. Zelfs in restaurant Wils van Joris Beidendijk. Het serveerde de hele week plantaardig.
Kijk.
Dus, ja, er is overal over gesproken. Voor mijn gevoel.
Ja, ja. Maar dat is ook echt. Wij hebben er ook over gesproken. Ook heb ik mezelf weer volledig in de val laten trappen. Doordat ik iets voor mijn familie organiseerde. En alleen maar dacht, wat willen jullie graag eten? En dat was niet in het thema van vorige week. Laat ik dat op die manier zetten.
Wel zonder vlees, omdat er even wel nog
ja,
te zeggen.
Precies. Ja, precies. Maar ik ging dan toch te veel kijken van wat vinden jullie lekker. En ik heb kaas gehaald. Dat was niet handig. Maar ik heb het er wel daarna nog even met ze over gehad. Dus dat was ook alweer mooi.
Ja, en Isabel, heel ik goed. Heb daar ook een vraag over. Want je bent begonnen met de week zonder vlees. En eigenlijk kwam daar een paar jaar geleden en zuivel bij. Wat was voor jullie de reden om die en zuivel eraan vast te plakken?
Nou ja, uiteindelijk is de Week zonder Vlees vanuit de oorspronkelijke gedachte echt een klimaatcampagne. Dus we willen echt mensen bewust maken van de positieve impact die ze kunnen hebben op het klimaat als ze minder vlees eten. Maar eigenlijk zit dat probleem, om het maar zo te zeggen, vooral in de dieren. In de ruimte die ze opnemen, ook het veevoer dat daarvoor nodig is. Je moet je voorstellen dat je bij wijze van spreken drie velden vol met tarwe nodig hebt om één veld met koeien te voeden. En alle energie die gebruikt wordt om dat te groeien en te bewateren, heeft een enorme uitstoot. En dat zit hem dus niet alleen in vlees, maar ook in zuivel. En dat durfden we na 5 jaar wel ook te gaan vertellen.
Ja. En hoe werd daarop gereageerd?
Ja, mensen vinden dat wel echt een stap erbij. Tegelijkertijd wilden wij als campagne ook wel voorop blijven lopen. We zijn de grootste eetgedragsveranderingscampagne van Nederland. En we dachten, nou ja, weet je, alleen het vleesverhaal vertelt eigenlijk niet het hele verhaal. Dus toen we de Week van Vlees introduceerden, was Nederland daar ook nog niet klaar voor. Dus zuivel hebben we nu ook net iets te vroeger ingegooid.
Goed zo, laten we ze maar lekker meetrekken. Dat is het allerbelangrijkste. Maar ja, deze week is toch echt de terugblik. Ik ben ongelooflijk benieuwd. Hoe effectief is zo'n campagne nou? Neem ons mee.
Ja, dat is te gek om te zien. Om jullie een beetje een beeld te geven. Ik heb op dit moment nog niet de nieuwste cijfers van dit jaar. Maar vorig jaar kende 64% van Nederland de campagne. Dus dat is echt een enorme merkbekendheid, om het maar even zo te noemen.
En wat hoop je voor dit jaar dan? Vorig jaar 64%, nu misschien 70 of zo? Of
ja,
75?
Ik hoop dat we naar de 70 gaan. Dat zou echt te gek zijn.
We gaan even een test doen, Isabel. We zitten hier met 4 mensen in de studio. Ik vraag eventjes, wie kent de week zonder vlees en zuivel? Handjes omhoog.
Ja 100% scoren.
100% haal je hier. Daar gaan we natuurlijk naartoe. Maar proceed. Wat hebben we nog meer?
Vorig jaar deed 17% van Nederland mee. Dus dat zijn 2,7 miljoen mensen.
Wow.
Dus dat is ook te gek. En ik hoop natuurlijk naar de 3 miljoen toe te gaan. En meer dan dat. En tot slot zegt dan 80% van hen zegt dat ze de intentie hebben om blijvend minder vlees en zuivel te eten. En ons eigen onderzoek toont aan dat meer dan de helft uiteindelijk ook daadwerkelijk lukt.
Nou, dat vind ik echt tof.
Lange termijn
dat vind ik een applausje waard. Oprecht heel knap. En het gaat om de intentie, het gaat om de bewustwording. Minder vlees is niet hetzelfde als je moet helemaal vegan gaan eten. Dat is niet wat we vragen. Volgens mij is dat ook niet volledig wat jullie vragen. Dus kunnen we altijd nog fijn naast de boeren blijven staan in plaats van er tegenover.
Ja, en als we dan toch ook nog weer even dat getal van Aniek in ons hoofd houden. Als we maar 3,5% zeg maar nodig hebben om echt te veranderen. En als je nu ziet dat 17% van de Nederlanders meedeed. Ik vind dat echt intens. En ook al die percentages lijken best wel klein. Maar het gaat natuurlijk echt over miljoenen mensen. Dit gaat verder dan gewoon je buurthuis bij elkaar roepen. En met z'n allen een dagje geen vlees eten. Dit is echt een landelijke campagne. En volgens mij sinds afgelopen jaar of zo ook Europees. Toch, Isabel?
Ja, zeker. Dat klopt. Dat is één groot avontuur. Maar we zijn vorig jaar gestart in België. En dit jaar komt daar Duitsland en Denemarken bij. En dan gaan we de komende jaren ook nog naar Oostenrijk en Spanje. En wat mij betreft naar nog meer landen. Dus dit Nederlandse kindje is inmiddels een Europese avontuur aangegaan.
Ja, dit is echt jouw baby. Ik vind het fantastisch ook hoe je erover praat. En hoe je toch ook eens elk jaar weer aandacht geeft tussen alle bedrijven door. Maar wat is er nou nodig om te zorgen dat mensen dus eigenlijk voor altijd zuivel en vlees minderen of zelfs schrappen?
Schrappen is wat mij betreft niet nodig en ook niet haalbaar. Maar het zou al heel mooi zijn. We hebben als Nederland ook ons ten doel gesteld om 60% plantaardige eiwitten te eten. En op dit moment is dat omgekeerd. En als je dat bekijkt op weekbasis, betekent dat dus eigenlijk dat mensen toch zeker het liefst 4 dagen in de week geen vlees zouden moeten eten. Of op zijn minst alle dagen veel minder vlees. Dat is natuurlijk ook een goede route. En ik geloof echt ontzettend dat dat kan. Zeker als je kijkt naar de aanbod in de supermarkten. Die hadden het net al erover. Dus de keuze is reuze. Mensen moeten vooral het aandurven, het proberen. En dat is precies waar de Week zonder Vlees en Zuivel bij helpt.
Ja, en ik ga toch nog even een tip geven aan de luisteraar die denkt van oké, ik wil wel, maar ik heb gewoon keiharde cijfers nodig dat het ook goed is voor mijn gezondheid. Er is dus een groep diëtisten geweest en die hebben de Schijf for Life gemaakt. En daar staat helemaal in hoe een plantaardig dieet, een volwaardig plantaardig, dus dan is 100% veganistisch en wel haalbaar. En daar staat precies van oké, hoeveel van welke voedingsgroep moet ik nou eten om aan al mijn voedingsstoffen te komen. Dus de Schijf for Life heet het. Dus ik wil nog even mensen daarop attenderen.
En dan heb je eigenlijk niet eens meer struggles, niet eens meer vragen. Je hebt al je antwoorden daar. Je moet het alleen nog even opzoeken.
Ja, nou, precies.
Laten wij die nou straks even delen op onze socials, want dan helpen wij mensen. Ook alle tips die jij nog hebt, Isabel, die nemen we mee. Dus geef die straks nog even naar de uitzending door. We gaan nu met jou naar het laatste onderdeel. En dat is namelijk het duurzaam dinsdagdilemma. Die hebben we speciaal voor jou gemaakt, dus luister goed.
Je mag nooit meer een nieuw bedrijf oprichten die zich inzet voor meer plantaardig eten. Of iedereen die volledig vegan gaat eten moet eerst 100 euro terugbetalen aan een diersoort dat ze vroeger aten.
Ik vind het te gek. Ik ga voor die laatste, sowieso.
Maar dan moet je dus wel echt mensen die vegan willen eten, moeten gewoon 100 euro betalen. Hoe ga je dat doen?
Ja, ik denk dan kom ik met een hele goede campagne over hoe ze geld kunnen besparen met plantaardig eten. Voor een lifestyle. En misschien kunnen we het wel laten sponsoren door de overheid. Dan krijg je nog een beter idee.
Nou, ja, wij zijn voor.
En ik wil je ook wel even eraan helpen herinneren dat je dus nu zegt dat je niet nooit meer een nieuw bedrijf gaat oprichten. En dat betekent dus dat er misschien nog wel een nieuw plantaardig bedrijf uit de hand van mevrouw Boerdam gaat komen. Ik kijk daar nu al naar uit.
Ja, zeker. Dat kan ik zeker niet beloven. Ik heb nog vele jaren vormen en een bak aan energie. Dus
nou, goed zo.
Die hou ik graag open.
Hou die vast. En we vonden het ontzettend leuk om je de uitzending te hebben. En wie weet, tot de volgende keer. Wij gaan nu luisteren naar That's What I Want, Eating Vegan. Nee hoor, dat staat er niet bij.
Dank jullie wel.
Doei. Need a boy, you can cuddle with me all night. Give me one, let me long, be my sunlight. Tell me lies, we can argue, we can fight. Yeah, we did it before, but we'll do it tonight. Yeah, that fro black boy with the gold teeth. Your dark skin looking at me like you know me. I wonder if you got the G or the B. Let me find out and see you coming over to me, yeah. This day's going way too lonely. I'm missing out, I know. This day's going way too long. And I'm not forgiving, love away, but I want.
find in these times. But I got nothing but love on my mind. I need a baby while I'm in my prime. Need an adversary to my down and weary. Like, tell me that's life when I'm stressing at night. Be like, you'll be okay and everything's alright. Let me in nothing cause I'm not wanting anything. But you're loving your body and a little bit of your brain. These days are way too lonely. I'm missing out, I know. These days are way too alone. And I'm not forgiving, love away, but I want. I want someone to love me. I need someone who needs me. Cause it don't feel right when it's late at night and it's just me and my dreams. So I want someone to love. That's what I fucking want.
Ja, that's what I fucking want.
Precies.
Ik wil gewoon altijd de week zonder vlees. Gewoon het jaar zonder vlees. Het leven zonder vlees.
En toch niet. Het hoeft niet helemaal perfect. Dus er mogen ook gewoon lekker een vrijdagmiddagje in zetten. Dat je heel bewust kiest. Nu doe ik het wel. En de rest van de week doe ik het even niet.
Ja, en dat vond ik leuk aan wat Isabel net ook zei. We gaan ervoor dat heel Nederland veel, veel, veel minder vlees gaat eten. En daarmee zeggen ze niet helemaal stoppen. Dus hopelijk houden we nu iedereen een beetje tevreden als we dit zo zeggen.
En toch vind ik het ook wel leuk om te kijken. Hoe kan ik nou eigenlijk minder zuivel eten? Want dat zit in ons yoghurtje. Dat zit op heel veel plekken is dat nog te koop of de standaard. Vooral in sauzen. Ja. Weet je wel? Ga daar eens even experimenteren. Wat kan daar eigenlijk?
Ja, en als je een beetje inspiratie wil voor dat experimenteren, koop dan vooral het nieuwe bakboek van Enzo.
Ja, dat is een goeie. Die kun je overal kopen. En, of koop hem samen, leen je van elkaar. Ik bedoel, het hoeft niet allemaal nieuw gekocht te worden. Toch supporten we Enzo wel. Wat ik wel nog zat te denken. Ik heb sinds kort zo'n box. Ik noem hem gewoon eventjes de vegan box. Ik ben er heel blij mee. En die helpt mij gewoon om mijn eigen sausjes en dressing te maken. Helemaal vegan. Dat is lekker, man. Dan moet je gewoon je eigen cashewnoten met water bijvoorbeeld aanlengen. En er zit verse kruiden bij. Nooit bedacht dat ik op die manier mijn eigen sausje vegan kon maken.
Dus jij gaat de volgende keer meedoen aan Heel Holland Bakt Vegan.
Ja, nu kan ik gewoon echt totaal niet lekker. Nou, ik kan op zich wel bakken, maar niet in die tijdzone. Die tijd die zij je geeft. Ik zou helemaal stress krijgen.
Jij bent niet diamonds made under pressure. Jij hebt tijd nodig.
Enzo, ik heb echt heel, heel veel respect voor jou dat jij dit wel hebt gedaan en hebt gewonnen. Maar goed, terugkomend op die vegetarische hamvraag. Ik denk, conclusie, hoe effectief is zo'n week zonder vlees en zuivel? Rete effectief.
En?
Zoveel procent van de Nederlanders kent het. 2,7 miljoen mensen hebben vorig jaar meegedaan. Dit is wat we nodig hebben.
Ja, en het belangrijkste is hoeveel mensen gaan ermee door. Want ze zien het, ze doen mee, ze vinden er wat van. En dan vervolgens zie je dus ook nog eens dat een ongelooflijk hoog percentage dit meeneemt.
Die gaat gewoon door.
En dat is denk ik, we gaan natuurlijk duurzaam, is langdurig, is dat lang meegaat. Ik denk dat daar de ultieme winst in zit.
Oprecht. Want op een gegeven moment, hoe meer mensen dit om jou heen doen, hoe normaler het wordt. En straks dat vragen om vlees of zuivel, ik vind dat wel een goeie.
Ze zeggen dat vlees eten het nieuwe roken is. Dat we zometeen dat eigenlijk niet meer echt oké vinden. En dat we vooral niet aan onze kinderen willen laten zien dat er nog vlees zit. Want weet je wel niet hoe slecht dat is.
Net als zitten, de hele dag zitten. Dat is ook echt niet meer van deze tijd. Dus als je dit nou hoort en denkt, jullie meiden, jullie hebben gewoon helemaal gelijk. Dan doe je gewoon vanaf vanavond mee.
Ja, en alle details, tips, tricks kan je natuurlijk vinden op onze social media. @happytimes.magazine. Daar kan je het rustig even teruglezen wat we allemaal hebben besproken in deze aflevering.
Ja, zeker. En nog even iets totaal anders. We hebben dat een call to action. En daar wil ik toch nog eventjes in fluisteren. Dat het de week van de circulaire economie is.
Dames en heren, het is vandaag de week van de circulaire economie.
Daar hebben we vandaag expres even een keuze weinig aandacht aan besteed. Maar daar komen we volgende week natuurlijk helemaal op terug. Wat houdt het nou in? Nou, dat je eigenlijk gaat kijken, hoe kan ik dingen blijvend gebruiken? Dus één keer maken, doorgeven, gebruiken, upcyclen, recyclen. En eigenlijk nooit meer opnieuw continu blijven maken. Dat is in het kort de week van de circulaire economie.
Eén prachtig voorbeeldje geven die ik vandaag voorbij zag komen. En dat is Wie is de Mol? Disclaimer voor degenen die nog niet hebben gezien. Anna is de Mol. En zij kwam in de finale in een prachtig blauwe jurk. En ik zat te kijken en ik dacht al van, hey, er zit een grappig patroontje in. En ik las vandaag op haar Instagram dat die dus is gemaakt van oude lakens uit de hotelindustrie. En dat die is geupcycled tot een jurk. Ik vind het helemaal fantastisch. En helemaal in het thema van de week van de circulaire economie.
Ja, volgende week meer hierover. Nu voor nu, ja, we moeten hem afronden. Dit was hem dan alweer. Ontzettend leuk dat je luisterde. Wij wensen je voor nu een hele fijne week. En als je even aan offline positiviteit toe bent, koop even de nieuwe Happy Times magazine. Want
hij
die
ligt in de schappen.
Oké, doei doei.
Dit is Happy Times Radio.
Like that, I'm your dream come true. When it's on a platter for you, then you pull back. When I try to make plans more than 2 hours in advance, I slam the door, I ignore, I say no, 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 no more. I got you blocked after this and afterthought.
Sorry for your loss.